onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 8. En wij zingen de versen 1 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Psalm 8, versen 1 en 4. De schriftlezing vanavond is uit Lucas hoofdstuk 17. Wij lezen de versen 1 tot en met 10. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 17. We lezen de versen 1 tot en met 10. Dan lezen wij het woord van de Heere. En hij zeide tot de discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal desdaags tegen u zondigt en 7 maal desdaags tot u wederkeert, zeggende het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende, die tot hem als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid wat ik aan de avond zal eten en omgort u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben en eet en drink gij daarna. Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen we schuldig waren te doen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 9, het eerste vers, ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Psalm 9, het eerste vers, nadat we geloofsbelijdenis afgelegd hebben en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij willen met elkaar nadenken over artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarin gaat het over de heiligmaking van de mensen en de goede werken. En daar belijden wij met de kerk. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werkingen van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven. Dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn. Overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden. Ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht van de boom goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme geweten zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover artikel 24. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, we hebben het gezongen, hoe heerlijk is uw naam op deze aarde. En zo mogen wij het u ook in het gebed voorleggen, hoe heerlijk zijn uw werken. Een mens aan het stof gekluisterd beseft uw werken, uw daden niet. Heere, gij zijt groot. En het is gepast om uw naam daarvoor te prijzen. Om al de wonderen van uw hand, dat u deze aarde en wereld onderhoudt, dat u het niet alleen geschapen hebt in 6 dagen, door het spreken van uw goddelijk woord, maar dat u ook deze aarde onderhoudt. En hoe groot zijn uw werken ook in ons leven, dat u ons gedragen hebt al de dagen van ons leven. dat u ons leven onderhoudt en bewaart. En Heere, hoe groot zijn uw werken daarin dat wij ook vanavond onder de bediening van uw woord mogen zijn. Dat wij dat kostbaar evangelie hier mogen hebben. En dat voor vele generaties lang, ja al vanaf de dagen van de reformatie, werd hier het kostbaar evangelie verkondigd. En het is gebleven, Heere, de eeuwen door tot op de dag van vandaag. We willen u danken voor dat grote voorrecht dat ook hier aan deze plaats uw kostbaar evangelie de eeuwen door verkondigd mocht zijn. Wat zijn wij toch een bevoorrecht volk dat we onder uw waarheid mogen zijn. En dat onze voorouders die hier gewoond hebben ook diezelfde waarheid hebben mogen horen. Daarin zien wij uw trouw. Want in elke generatie kan het toch zo zijn dat dat woord verdwijnt. Maar Heer, het is door uw genade dat dat woord hier gebleven is. En zo willen wij u daarvoor erkennen, hoe groot zijn uw werken. En dat u de generaties door gewerkt hebt, die waarachtige bekering en de wedergeboorte. En dat u mensen geleerd hebt om op u alleen te vertrouwen. En datzelfde wonder hebben wij vandaag nog steeds nodig, ook in onze maatschappij en in onze veranderende cultuur, hebben we nog steeds datzelfde evangelie nodig, dat we door uw Heilige Geest onderwezen worden en dat we door u geregeerd worden, dat onze ogen geopend worden voor de verdorvenheid van ons hart en ziel, en dat er een hongeren en een dorsten gelegd wordt in onze harten naar u, de levende God. En dat wij het zo nodig hebben om ook in een nieuw leven te wandelen, een leven van toewijding aan u, een leven van heiligmaking. En daar willen we met elkaar over nadenken aan de hand van artikel 24. Heere, wat hebben we toch de werking van uw geest nodig. En zo bidden wij u, Heer, om die krachtige werk, dat werk van uw geest, de werking waardoor mensen vernieuwd en veranderd worden. Ook wanneer er zicht is dat het leven buiten u alleen ligt, maar wanneer men zorg heeft of dat leven zich wel bij hen geopenbaard heeft. U weet wat voor een worsteling dat kan zijn. Wanneer er reizigers zijn op de weg naar Sion, maar die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen vinden. Voor wie het een worsteling is, ben ik de uwe of ben ik niet de uwe? En zo, Heere, bidden wij u eerbiedig of u uit genade het licht van uw geest wil schenken. Of u uw genade wil geven in worstelende harten. Harten die aangevochten en bestreden worden. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. En geef, Heere, dat ongeacht hoe onze gemoedstoestand zal zijn, maar dat wij mogen behoren tot hen die voortdurend u verwachten, die voortdurend opzien tot u, dat we het leven buiten onszelf zoeken in u alleen. Dat we de Heere blijven verwachten. Ja, dat onze ziel ongestoord zal blijven verwachten. Want bij u alleen is de levensbron. Bij u alleen is het leven, het behoud. En laten we daarom, Heere, voortdurend tot u opzien. Omdat u in uw goedertierenheid het beloofd hebt. Dat u zult zien op hen die arm en ellendig zijn. Die op u zien en geen hulp hebben dan bij u alleen. Heere, wij bidden u, wil die geloofsverwachting versterken en wil genade geven, al naar gelang van onze omstandigheden. Heere, wat hebben we het licht van uw Heilige Geest nodig, de krachtige werking, dat de brug naar de wereld opgehaald mag worden. En dat we ingewonnen worden voor die smalle weg. En dat u, Heere Jezus, ons leven bepaalt. En dat we niet luisteren naar de menigte, de meerderheid. Dat we niet luisteren naar de meerderheid die in het kwade wandelt. Maar dat we, Heere, naar u luisteren. En dat we van u onze vastheid vinden. En dat u onze mening bepaalt. En dat u onze gedragingen leidt. Heere, wij bidden u, wil toch zo werken in ons midden. Dat we een volk mogen zijn die alles aan u verplicht zijn. Een volk dat leeft met u. Dat versterkt mag worden in de geestelijke strijd. Een volk dat uit mag zien naar de toekomst die er overblijft. De rust die er zal zijn voor allen die u lief hebben. Ja, dat we vreemdelingen en bijwoners hier op de aarde mogen zijn. Heere God, wilt u dat bewerken, dat wij een levende gemeente mogen zijn. Heere God, wilt u de ogen openen van hen die nog blind zijn voor de werkelijkheid van Christus Jezus. Die geen zicht hebben op uw liefde. Hun ogen zijn besmeurd en hun ogen zijn dicht. Ze worden verleid door de verlokkingen van de wereld en door de vorst der duisternis en door het verlangen van hun eigen hart dat nog steeds naar de zonde haakt. Heere, wil hen tot bekering brengen. En wilt u toch krachtig werken in ons midden, onder de jongeren, onder de kinderen. Heere, we dragen hen u op. We bidden voor heel de gemeente. U kent hen, Heer, in alle omstandigheden waarin ze zijn. Er kan zorg zijn over de gezondheid en een spanning die bijna ondraaglijk is. Heere, wilt u uzelf betonen als een God die rust geeft, die blijdschap schenkt. O, wanneer u overkomt, Heere, dan verandert alles. Dan kunnen we de weg gaan die u ons wijst. Alleen wanneer u overkomt en wanneer u genade uitgiet in het hart, een besef van uw liefde, van uw dragende nabijheid, Heere, dan kan het zo zijn dat we moeilijke weg moeten gaan. Maar wanneer u meegaat, dan wordt het een begaanbare weg. En dan begeren we uiteindelijk alleen maar dat u meegaat, hoe de weg ook zal zijn. Heere, we bidden u voor hen die door worstelingen gaan, die door moeite heen gaan, die een kruis hebben te dragen waar een ander geen weet van heeft, die door spanningen behept zijn, waar ze maar moeilijk van af kunnen komen. Heere, we bidden u of u in alles wil meekomen en genade geven naar uw grote barmhartigheid. Heere God, wil zo een zorgzame God voor ons zijn en toch krachtig werk in het midden van de gemeente. Sterk uw dienaar die u het voorrecht gegeven hebt om hier uw woord te mogen bedienen. Stel hem nog tot zegen, Heere, vandaag maar ook in de toekomst. Gaat u ook hem voor met uw heillicht, dat hij steeds weer nieuw licht mag ontvangen en leiding om steeds oude en nieuwe schatten de gemeente voor te leggen. En dat door de bezieling van uw geest het toch elke zondag weer levend en fris mag zijn. Het is enkel uw genade, uw dienaar heeft dat niet in zichzelf. Heere, maar wilt u het geven en schenken, omdat u een God bent die rijk wil geven. En we bidden het, Heere, tot behoud van de gemeente, tot opbloei van het geestelijke leven. Heere, verheerlijk zo uw naam. En zo bidden wij u dat, Heer, ook voor het werk van de kosters, wat ze mogen doen door de week, vaak op de achtergrond. Hoe belangrijk is dat werk, Heere, dat uw werk hier ook mag voortgaan, ook door het werk van dienen. Zegen dat werk van de kosters. En dat bidden wij u, Heere, ook voor de organisten die toch steeds op stichtelijke wijze de gemeentezang begeleiden. Hoe gevoelig is dat? Hoe belangrijk is dat? We willen hen verder ook fijngevoeligheid blijven geven. En geven, Heere, dat zo ook de gemeentezang tot eer en lof van uw naam mag zijn. Gedenk hen die leidinggevende posities in de gemeente hebben. dan denken we niet alleen aan de ouderlingen en de diakenen met al hun arbeid en met al de huisbezoeken en de verantwoordelijkheden die ze hebben, maar we denken ook aan de leiders van verenigingen. Heere, schenk uw genade en kracht. Zo bidden wij u, Heer, ook voor het werk dat gedaan mag worden onder de vluchtelingen. Ook komende zaterdag, wanneer er ook weer opnieuw voor de vluchtelingen werk mag gebeuren. En dan nu ook voor de mannelijke vluchtelingen. En wil, Heer, uw genade en zegen geven als er aan het eind van de middag ook wat georganiseerd wordt. En wanneer ook Faraidun Fuad, die ouderling uit Rotterdam, daarbij ook aanwezig mag zijn. Heere, zalf ook hem met uw geest. Stel ook hem tot een zegen. Schenk hem licht en waarheid in zijn hart en ziel. Dat hij ook tot zegen mag zijn in het werk onder de Koerden hier in Nederland en ook in Irak. Heere, wij bidden u of u ook de voortgezette klassesvergadering aanstaande donderdag ook wilt gedenken. Uw zegen daar wilt geven. Geven dat alles in goede orde mag verlopen. Ontferm u over ons kerkelijk leven. Geeft u trouw aan u en aan uw woord. Wilt u licht van omhoog schenken. Ons niet verlaten en ons niet overgeven aan onze eigen dwaasheid. Maar wilt u nog genade geven. Ook in al het werk dat gebeuren mag door deputaatschappen. Ook in de komende week. En het werk wat plaats mag vinden aan de Theologische Universiteit. Geef trouw aan uw woord. Geef tere godsvrucht, Heer, ook bij de studenten. Dat er bij hen ook diep ontzag mag zijn. Ja, een vrees en beven mag zijn voor u en voor uw heilig woord. En voor deze wonderbare dienst die u gegeven hebt als een voorrecht aan mannen om uw woord uit te dragen. Zegen de studenten, stel hen tot zegen. Heere, gedenk uw kerk in deze wereld, ook uw kerk in China. Wilt u ook daar de gelovigen versterken, verder moed en kracht geven? Heere, wilt u toch bij de gevangenen zijn, ook daar en ook in andere landen. We bidden u voor hen, wier namen we niet eens kennen, die lijden in de concentratiekampen in Noord-Korea. O Heere, wij bidden u om uw ontferming, uw vertroosting, uw kracht. We kunnen niet voorstellen wat ze allemaal moeten meemaken. Weg bij hun geliefden in de erbarmelijke omstandigheden. Heere, ontferm u over hen. Toon, Heere, de vijand dat u een onoverwinnelijke God bent. En dat u uw kinderen ook onoverwinnelijk maakt. Geef hen moed en kracht. Wees bij de geliefden die thuis op hen wachten. Heere, vertroost hen. Schenk uw licht en uw genade. En wil toch overal uw kerk uitbreiden, verdiepen en vermenigvuldigen. Zo hebben wij u veel te bidden, Heere. Rest ons toch ook om te bidden voor onze overheid, onze regering, ons vorstenhuis. Geef, Heere, dat met wijsheid en gerechtigheid ook ons land geregeerd mag worden. Heere, doe weg onze zonden. Hoor ons bidden om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. 87, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis is bezig ons de heerlijkheid van de verlossing in de Heer Jezus Christus uit te leggen. In verschillende artikelen wordt daar de nadruk op gelegd. We hebben al verschillende van die artikelen gezien. En nu gaat het door tot en met artikel 26. Wordt steeds verschillende aspecten van het werk, het verlossingswerk van Christus aangegeven. We zagen dat een zondaar behouden wordt door het geloof. Het geloof is het middel. Een zondaar wordt niet behouden door zijn werken, maar door het geloof, door het zien op de Heer Jezus Christus, door het vertrouwen op Hem alleen. Het geloof is het instrument waardoor een mens aan Christus verbonden wordt. Dat zagen wij al in artikel 22. En vervolgens in artikel 23 zagen wij dat het geloof een uitwerking heeft. Door middel van dat geloof hebben wij deel aan de vergeving van zonden en de toekenning van de gehoorzaamheid van Christus. Dus dat de Heer Jezus voor de zonde betaald heeft door zijn offer op Golgotha. En dat de Heer Jezus ook volkomen Gods wet gehouden heeft. En deze beide zaken worden ons toegerekend in het geloof. Toegerekend als vrucht van het geloof. En zo bewerkt dat geloof ook verootmoediging. We belijden onze tekorten, onze zonden. En zo vernederen we onszelf voor heel het leven lang. Dat zagen we in artikel 23. En ook al zagen we daar al dat een kind dan toch niet uit angst God gaat dienen, want geloof bewerkt ook in hem vrijmoedigheid, dat hij alles van de Heere begeert wat hij nodig heeft en dat God zorgt als een zorgzame vader. En nu gaat artikel 24 verder om ons nog een gevolg van het geloof uit te leggen. Door het geloof gaat het kind van God wandelen in goede werken. Hij begeert te wandelen volgens de liefde van God, volgens de wet van God. Hij wil die wet volgen niet omdat hij daardoor zalig moet worden of zalig probeert te worden. Want de zaligheid ligt vast in de gerechtigheid van Christus, wat hem toegerekend is. Maar uit liefde tot de Heere wil hij wandelen in een nieuw leven van gehoorzaamheid aan God. Want de Heere gaat het leven van zijn kind veranderen, vernieuwen. Er wordt een proces in werking gesteld dat hij niet alleen uiterlijk gaat wandelen in goede werken en goede daden gaat doen, maar het is veel dieper. Zijn hart wordt veranderd, zijn leven wordt veranderd. Hij wordt gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus. En daar verlangde Paulus naar, dat duurt het hele leven door, dat proces. Hij verlangde naar dat hij Christus mocht kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt hij in de Filippenzenbrief. Kende hij de Heer Jezus dan niet? Jazeker, hij had de Heer Jezus al gehoord en gezien op de weg naar Damascus. Hij was verblind door de heerlijkheid van Christus. En hij kende de Heere Jezus, maar er is nog zoveel meer te kennen in hem. Er is nog zoveel meer in die opstandingskracht van Christus te kennen, dat hij zelf op mag staan in een nieuw leven, steeds dichter groeien, veranderd te worden naar het beeld van Christus. Dat is nou het leven van een kind van God hier op aarde. En dat noemen wij heiligmaking. En dan blijft hij op aarde wel zondaar. En door de werking van Gods geest gaat hij zien dat hij nog veel meer zondig is dan hij eerst zag. Hij wordt zo gezegd, een kind van God die gerechtvaardigd is, hij wordt voor zijn eigen besef groter zondaar. Want het licht van Gods geest laat meer zien hoe heilig God is, hoe heilig zijn wet is en hoe onheilig een mens is. Er wordt steeds meer licht geworpen op onze natuurlijke staat. Die geneigdheid om tegen de Heere in te gaan. Maar daarnaast, ook al wordt een kind van God voor eigen besef een groter zondaar, daarnaast gaat die mens minder zonden doen. Want er is een daadwerkelijke, een heiligmaking. Een verandering. Zaken die hij vroeger niet deed, gaat hij nu wel doen. En waar hij vroeger geen zin aan heeft, heeft hij nu wel een lust toe. Er is een daadwerkelijke verandering in het leven. En dat is de heiligmaking. En zo, al is die heiligmaking met veel tekorten, er is wel een verschil. Die verloren zoon gaat niet weer terug naar die varkens, naar zijn oude leven. Nee, hij blijft nu dicht bij zijn vader. Hij wordt anders, gelukkig wel. Er wordt een proces in werking gesteld, waarbij een mens gelijkvormig gemaakt wordt aan het beeld van Christus. En hier op aarde is er maar een klein begin. Niet een begin, een klein begin van deze volmaakte gehoorzaamheid. Maar straks, dan zal het geen zonde meer zijn. Dan zal het volmaakt, gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Dat is zo rijk door het geloof voor een kind van God. Heiligmaking, daar gaat het om in dit artikel 24. Wandelen in een nieuw leven van gehoorzaamheid aan God. En daar is weer heel concreet. We hebben vanmorgen iets van gezien in een ander context uit Romeinen. Maar heilig zijn, dat betekent toegewijd zijn aan God. Leven naar de wil van God. Wandelen in goede werken. Hij gaat de vruchten van de Heilige Geest vertonen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat je geduld hebt met een ander die tegen iets verkeerds doet. Langmoedigheid. Goedertierenheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dat leven in goede werken, dat maakt het christelijke leven zo rijk. Zo heerlijk. Zo vol. Want het leven in de zonde is een slecht leven. Maar het leven met Christus is een heerlijk leven. Nou, daar gaat het om in artikel 24. Het gaat over de heiligmaking van de mens en de goede werken. En dat lezen we dan aan het begin. We volgen maar dit artikel waardoor, bij stukjes en beetje. We zien dan, wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewerkt wordt door het gehoor van het woord Gods en de werking van de Heilige Geest. En dat wederbaart hem en maakt hem tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven. En maakt hem vrij van de slavernij der zonde. O, wat is dat toch heerlijk om in de vrede en in de vrijheid van de kinderen Gods te staan. De dingen waar je een hekel aan had en toch steeds maar deed. Je was eraan verslaafd, dat die verslaving gebroken wordt. En dat je een nieuwe meester hebt. Dat is zo rijk. Een nieuw leven. Een nieuwe mens. Dat waarachtig geloof wederbaart de mens. Doet hem wedergeboren worden. Dit artikel zegt dan dat het ware geloof, dat komt tot stand door het woord van God. Door de werking van de Heilige Geest. De prediking van het woord, het lezen van het woord, dat verandert de mens. Daarom is het zo belangrijk om dat woord Gods te lezen. Systematisch te lezen als een rode draad door heel uw leven heen. Want dat woord van de Heere, dat verandert u, dat bewerkt het geloof door de werking van de Heilige Geest die zich paart aan dat woord. En zo wordt de mens vernieuwd. En dat geloof, zegt dit artikel, wederbaart de mens. Dus dat geloof doet de mens wedergeboren worden. Dat geloof doet de mens leven in een nieuw leven. Dus het geloof, zagen we in de verschillende artikelen, 22, 23, 24. Het geloof bewerkt niet alleen verzoening van de zonde, dat de gerechtigheid van Christus op ons gelegd wordt. Niet alleen vernedering en verootmoediging voor God. En niet alleen vrijmoedigheid om steeds naar de Heere toe te gaan met al onze noden. Maar het geloof bewerkt ook wedergeboorte. Het geloof bewerkt wedergeboorte. Vernieuwing. Maar dan moeten we wel goed onderscheid maken nu. Want wedergeboorte wordt op verschillende wijzen in de schrift aangeduid. Ik zal dat zo meteen nog verder uitleggen. Hier zegt de Nederlandse geloofsbeleid dat het geloof is bewerkt wedergeboorte. Uit het geloof vloeit wedergeboorte voort. Maar wij belijden ook dat wedergeboorte heeft als vrucht geloof en bekering. Dus dan is er omgekeerd. Hoe zit het dan? Dat moeten we uitleggen. In het geestelijke leven, hoe gaat het dan? Hoe wordt een mens behouden? Hoe wordt een mens behouden? Hij wordt wedergeboren. Dat moet. Dat is het eerste. De mens wordt, de Heere gaat innerlijk roepen in het hart. En dat staat gelijk aan de wedergeboorte. Dat gebeurt door middel van het woord. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Zegt Gods woord. Dus door de prediking van het woord, door het lezen van het woord en door de werking van de Heilige Geest wordt wedergeboorte bewerkt. Dan gaat de mens anders luisteren. Er gaat iets om. Er gaat iets veranderen in een persoon. Dan heeft hij zelf niet eens door dat iets veranderd wordt. Alleen hij gaat anders luisteren. Hij krijgt interesse. Hij krijgt een ander verlangen. De mens wordt wedergeboren door de krachtige werking van Gods geest. En dat is nodig om behouden te worden. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En de zegel 18 spreekt over een nieuw hart en een nieuwe geest. Wat nodig is. We hebben het gezongen uit Psalm 87. En daar in de onberijmde Psalm vers 5 van Sion zal gezegd worden: die en die is daarin geboren. De Heere Jezus leert aan Nicodemus in Johannes 3 de wedergeboorte. Gij lieden moet wederom geboren worden. Anders kunt u het koninkrijk Gods niet binnengaan. De Heere eist wedergeboorte. Maar de Heere schenkt wedergeboorte. U hebt de macht niet uzelf te laten wedergeboren worden. Dat is Gods werk, dat is niet uw werk. Ezechiël 36, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Zoals wij geboren worden, worden we in de dood geboren. Geestelijke dood. We hebben een hart dat geneigd is tot alle kwaad, vervreemd van God, verduisterd in het verstand. Dat komt door de erfzonde. De mens is uit zichzelf onwetend en is verhard. Een mens is onmachtig om dat goede te doen of te willen. Hij is dood in zonden en misdaden. Uit zichzelf is er niemand die naar God vraagt. Dat is de geestelijke dood. Dat geldt voor alle mensen, ook als we in de kerk geboren zijn. Als we een verbondskind zijn. Of we leven in de kerk. Veel mensen die kerken bezoeken, zijn niet wedergeboren. Hoe dan? Nou, ze hebben God niet lief. Ze willen uiteindelijk Gods wil niet doen. Ze willen niet veranderd worden naar het beeld van de Heere Jezus. Ze willen niet naar de hel gaan. Maar wel naar de hemel. Niet omdat ze de hemel zo mooi vinden, maar omdat ze niet gestraft willen worden. Ze hebben ook vreemde opvattingen over de hemel. Denken dat ze allemaal leuke dingen kunnen doen. Dat is gênant om dat zelfs allemaal te noemen. Wat mensen denken van de hemel. Ze zijn bang voor straf. Maar verder komt het niet. Misschien is er hier ook iemand die alleen maar bang is. Bang om naar de hel te gaan. Maar echt geen liefde voor de Heere. En dat is alles. Jouw of uw probleem is dat u wedergeboren moet worden. Dan verandert de drijfveer van uw hart. Jij hebt geen zicht op het beeld van God op Christus. U leeft nog in zonde. En u wilt niet dat uw zonden overwonnen worden. En u wilt niet het beeld van Christus in laten gedrukt hebben in uw leven. U hebt God niet lief. En u kunt God ook niet lief hebben. U kent de liefde van de Heere niet. Want alleen in de wedergeboorte wordt die liefde geopenbaard. En er zijn de mensen in de kerk die zoeken de Heer alleen maar om zegeningen. En als ze zich vernederen voor God, dan is het eigenlijk al te laat. Maar het gaat in het leven niet om God, maar om zichzelf. Farao van Egypte zei ook, ik heb gezondigd. En Agab heeft ook schuld beleden. Omdat hij straf zou krijgen op wat er gebeurd was met Nabots wijngaard. En Judas beleed ook dat hij onschuldig bloed verraden had. Maar ze zijn allemaal verloren gegaan. Hun berouw was niet op God gericht. Hun berouw was op zichzelf gericht. Ze wilden niet gestraft worden. Maar David in Psalm 51 zegt dat uw vloek is gans recht. En ik verdien verloren te gaan. Het is niet dat hij verloren wil gaan. Maar hij zegt ik verdien het. Als u naar recht zou treden, dan doet u geen onrecht als u mij zou wegwerpen. Zie, dan is het anders. Dan gaat het niet omdat ik zelf niet gestraft word. Maar dan gaat het om God, om Gods eer, om Gods naam. Ik heb uw onrecht aangedaan. Dan is de drijfveer God en zijn eer. Het berouw is dan op God gericht. Maar uit onszelf is berouw wat we kunnen hebben alleen maar om straf te ontlopen. En verder komt het niet. We hebben wedergeboorte nodig. En de wedergeboorte wordt gewerkt door Gods geest. En in de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3, daar lezen wij dat de Heilige Geest dringt door in de binnenste delen van de mens. Met de krachtige werking. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt dat hart is. Hij overwint dat hart is en verzacht het. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En de wil die dood was, wordt levend. De wil die boos was, wordt goed. Die niet wilde, nu wil nu wel met de daad. Die wederspannig was en overal tegenin ging, wordt nu gehoorzaam. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. De wedergeboorte, bewerkt door Gods Heilige Geest. En die wedergeboorte wordt omschreven in diezelfde Dordtse leerregels als een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar het getuigenis der schrift, die door de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. De kracht waardoor de Heere de wedergeboorte in een mens bewerkt, is dezelfde kracht waarmee hij hemel en aarde geschapen heeft. Het is dezelfde kracht als waarmee een dode wordt opgewekt uit de doden tot het leven. Dat is de kracht die de Heilige Geest gebruikt. En daarbij wordt de wil van de mens, gaat nu willen wat God wil. Het goede wil hij. Hij gaat zien op Christus. En begeert gehoorzaam te zijn aan de Heer Jezus Christus. Hij keert zich naar God toe. Het is hem om God in zijn leven te doen. En als vrucht van die wedergeboorte gaat hij nu geloven. Als vrucht van die wedergeboorte komt er bekering. Dus die verloren zoon daar bij die varkens, hij dacht terug aan zijn vader. En hij werd wedergeboren, zonder hij het zelf besefte. Hij dacht, wat doe ik hier? Ik zit in de grootste ellende. De slaven thuis worden beter behandeld dan ik hier. Ik zal opstaan tot mijn vader gaan. En ik zal belijden, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En als vrucht van die verandering van denken, die wedergeboorte, staat hij op. Hij gelooft het. Bij zijn vader is het beter. En hij keert zich om en keert zich daadwerkelijk naar zijn vader toe. Dat is bekering, dat is geloof en bekering wat voortvloeit uit wedergeboorte. En zo'n ziel, die gaat dorsten naar God. Hij zegt niet, nu heb ik God gevonden. Oh, nu ben ik blij, nu is alles voorbij, alle ellende. Nee, hij dorst naar God. Het kan best voor zichzelf zijn, zijn eigen besef, dat hij nog niet bij zijn vader is aangekomen. En dat hij nog geen vrede in zijn hart ervaart. Dat kan best zo zijn. Maar zijn ziel dorst naar God. Het stuur van zijn leven, de drijfveer van zijn leven is nu op de Heere gericht. Mijn ziel dorst naar de levende God. Dat is een getuigenis van iemand die wedergeboren is. Ik dorst naar u, Heere. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zo'n mens roept het uit, hoe lief heb ik uw wet. En dan verlangt hij ernaar om toch te wandelen naar Gods wet en in Gods geboden. Maar voor zijn eigen besef doet hij dat helemaal niet. Dat vindt hij zo erg. En hij zegt dan met Paulus, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En voor zijn eigen besef doet hij nog niet wat de Heere wil. Heeft hij verdriet over, hij heeft een droefheid naar God, een verlangen naar God. Dat is wedergeboorte. Het leven wordt veranderd. En hoe vindt dat dan plaats, die wedergeboorte? Die grote verandering in de mens. Hoe beleeft een mens dat? Nou, sommigen worden overgebracht veranderd door zeer grote verschrikkingen. Paulus. Ze hebben grote droefheid over de zonde, de mannen op de Pinksterdag. Ze zijn benauwd voor Gods toren, voor de dood, voor de verdoemenis. Maar tegelijkertijd hebben ze een verlangen dat er weer helemaal goed zou worden tussen God en hen. Hun harten worden verslagen. Die stokbewaarder viel neer, bevend voor Paulus en Silas. En ze roepen om genade. De Heere God brengt ook andere mensen tot wedergeboorte, doordat hij zijn liefde en volheid en genade uitstalt. En dan zien deze mensen dat ze daar geen deel aan hebben. Dat ze verloren zijn. Dat de Heere God en hen niet bij elkaar passen. Maar die goedheid en de liefde van de Heere trekt hen. Een man als Zacchaeus zag dat hij zondaar was voor God. Maar werd getrokken door de liefde dat hij opeens hoorde dat Jezus bij hem in huis wil komen. Hij wist niet hoe snel hij uit die boom moest komen. Getrokken door de liefde van de Heere Jezus. En de kamerling uit Morenland die getrokken werd, onweerstaanbaar, hij moest naar Jeruzalem toe. En toen op de terugweg, had nog niets gevonden, maar hij, toen ontmoette hij Filippus. Toen werd hij gedoopt. Vol met de Heilige Geest en blijdschap, reisde hij zijn weg met blijdschap. Hij zag Filippus niet meer, hij zag Christus. Zijn leven was nu Christus geworden. Het hart van Lydia werd geopend onder de prediking. En ze wilden de apostelen dienen en zeggen, als u mij trouw bevonden hebt, dan zult u ook mijn gaven en diensten aannemen, dat u bij mij kunt blijven. God heeft verschillende wijzen waarop mensen tot wedergeboorte gebracht worden. Maar de vrucht daarvan is dat ze allemaal op de Heere gericht worden. Nu gaat het niet zozeer om de beleving die wij hebben. Het gaat om de vrucht daarvan. Waar is uw leven op gericht? Hoe beziet u uzelf als onwaardige? Dat u daar verdriet om hebt. En hoe beziet u de Heere? Is dat uw verlangen? En wanneer worden dan mensen wedergeboren? Wanneer krijgen ze dat geestelijke leven? De Heilige Schrift geeft voorbeelden van kinderen die al wedergeboren zijn in hun jeugd, die de Heere vreesden van hun jeugd af aan. Obadja, ik uw knecht, dien de Heere van mijn jeugd aan, zei hij tegen Elia in die dagen van Agab. En Samuel vreesde de Heere van zijn jeugd af aan. Zelfs geeft de Heilige Schrift voorbeelden waaruit we afleiden dat de Heilige Geest iemand kan laten wedergeboren worden nog in de moederschoot. Dat is wel zeer bijzonder. Jeremia, ik heb u gekend in de moederschoot. En Johannes de Doper, dat begrijpen wij niet, maar hij sprong al op van vreugde toen hij de stem hoorde van de moeder van de Heer Jezus. En Elisabeth zei, de kind springt op in mij. Dat is wel heel bijzonder. We lezen ook dat iemand bekeerd werd op zijn sterfbed. Het was geen bed, het was een kruis. Die moordenaar. Toen riep hij om God. Hij had gehoord dat de Heer Jezus zei, Vader vergeef het hem. Hij wist precies dat hij alle straf verdiende en de Heere Jezus alleen maar recht was. Dat hij een koning was, wat een geloof had die man gekregen, een licht. Timotheus kende Gods woord al van zijn jeugd af aan. De apostelen waren allemaal jonge mannen. Zo begin 20 schatten wij ze ongeveer. Dat ze door de Heere Jezus meegenomen werden, ze werden wedergeboren. We zien de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, dat de Heer op verschillende momenten op die dag mensen roept om in zijn wijngaard te arbeiden. En zo brengt de Heer ook zijn kinderen in op verschillende tijden in hun leven. Maar de meeste van Gods kinderen worden wedergeboren in hun jeugd. Jeugd in hun jonge jaren. wordt wel eens gezegd, zo eind tienerjaren tot in het begin van de twintiger jaren, dan worden de meeste van Gods kinderen veranderd, aangeraakt door het woord. En dan wordt hun leven nog gevormd en veranderd en kan hun leven dienstbaar zijn aan de Heere. En dan hebben ze geen leven verknoeid, maar dan ligt het leven nog voor hen. Daarom is de jeugd zo belangrijk, daarom is er een strijd aan de gang om de jeugd, de jongeren. En daarom, jonge mensen, zoek de Heere. Hij komt, hij zal je gebed verhoren. Dat was zo'n grote vreugde voor een dienaar van het woord en voor een ouderling of diaken als hij mag zien dat er jongeren zijn die vragen naar de Heere. Dat is wel zo rijk als je dat mag zien, dat je dat meent waar te kunnen nemen. Bij catechisanten die een verlangen hebben om de Heere te kennen. Dat is wel zo belangrijk. Daarom is catechisatie ook belangrijk. Maar de belangrijke vraag is eigenlijk voor ons, bent u wedergeboren? Waar dorst u naar? Waar verlangt u naar? Hebt u oprecht verdriet over uw zondig hart? Kunt u niet bij de genadetroon van de Heere wegblijven? Dat het in u brandt en bruist, dat u steeds weer naar de Heere moet gaan, is hij noodzakelijk voor u geworden? Is hij dierbaar voor u geworden? Begeert u dat hij alles voor u wordt? En moet u zich afzonderen met het woord van God en dat u daarna uw hart leeg uitstort voor God, omdat u niet zonder hem kunt en u verlangt naar hem, u verlangt naar een teken van hem of dat de Heer over zou komen, krachtig zoals u dan meent bij anderen gezien te hebben en dat dat nog niet bij u gebeurd is, maar hoe het ook zij, begeert u Christus, dorst u naar hem. Kijk, dat is een teken van de wedergeboorte. En dan moet u daar niet op gaan steunen en zeggen, ja, ik heb een verlangen naar de Heer en nou is alles goed. Maar u mag ook bemoedigd worden. Want dat verlangen is niet door uzelf bewerkt, maar door Gods geest bewerkt. En dan moet u niet zeggen, nou is alles goed met mij en nou is het klaar. Nee, want er zijn ook tijdgelovigen. Er zijn ook mensen die voor een tijd met blijdschap het evangelie aannemen. En daarom moet u niet rusten op uzelf. Niet rusten op bepaalde gemoedsgesteldheid of rusten op bepaalde ervaringen. U moet alleen op Christus rusten, tot hem steeds weer heen gaan. En eigenlijk is dat leven van de Heilige Geest die hij bewerkt onverzadigbaar. Het is nooit genoeg. U moet steeds meer. Waarom is dat zo? Omdat de volmaaktheid er nog niet is. Een kind van God zal steeds dorsten naar God tot op zijn sterfbed toe. Verlangen naar de Heere en strijden om de Heere te kennen. En pas straks is het volmaakt, hier nog niet. Hier is maar een klein begin. En als u nou deze tekenen van de wedergeboorte hoort, maar u herkent ze niet in uw leven, dan moet u niet wanhopen. Maar u moet wel beseffen dat uw toestand gevaarlijk is. Want als de Heere niet centraal staat in uw leven, dan leeft u zonder hem, dan woont hij niet in u, dan bent u verloren. En dan wordt u opgeroepen om te vluchten tot de Heere. Want hij wil wedergeboorte schenken. Ga niet wachten. Maar laat die indrukken die u hopelijk hebt, laten die u uitdrijven naar de genadetroon. Hoe dan? Alleen voor Gods aangezicht worstelen met die indrukken. Heer, ik hoor van de wedergeboorte. Ik hoor van dat dorsten, dat verlangen naar u, naar de liefde tot u. Naar een hekel aan de zonde hebben. En ik heb dat denk ik niet. Ik heb dat niet. Ik moet u hebben, Heer. Ik ben om u verlegen in mijn leven, Heer. En ga er maar uitstorten voor de Heere. Maak gebruik van de indrukken. Laat ze niet maar verdampen. En onthoud ze, stel ze ordelijk u voor. En ga de Heere aanroepen met verwachting. Hij heeft het immers toch beloofd in de doop dat Heilige Geest u alles wil schenken wat u nodig hebt. En dan mag u opstaan van het gebed in het vertrouwen. De Heere zal mij niet uitwerpen. Hij zal mij niet versmaden. Hij zal mij niet verwerpen. Niet om mij, niet om mijn gebed, maar om zijn woord. Omdat hij het beloofd heeft. En daar gaat u dan ook weer niet op rusten. Maar de volgende dag gaat u weer uw binnenkamer in. En gaat u weer een ander gedeelte uit Gods woord lezen. En zal de Heilige Geest u daarmee verder geleiden. Gaat u weer uw hart uitstorten. Dat uw hart dorst naar God. En dat doet u de dag daarna weer. Tot het eind van uw leven. En God werkt. Hij schenkt licht. Hij komt over. U zult hem niet te vergeefs aanroepen. Maar roep hem wel aan. Laat de indrukken van eeuwigheid en de noodzaak van een nieuw leven niet wegebben. En als vrucht van de wedergeboorte gaat een mens naar de Heere toe. Gaat hij geloven, bij u is de levensbron. En hij gaat zich bekeren. En het geloof is een gave van God. En bekering is een gave van God. De Heere Jezus is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Om bekering en vergeving van zonde te schenken. Handelingen 5 staat dat, meen ik. Hij schenkt dat allemaal. Maar het heeft niets met passiviteit te maken. Uit vrucht van de wedergeboorte gaat u naar de Heere zoeken. En ook als u denkt dat u dat niet hebt, toch voor de Heere komen. Met een doodshart, met een doodsgebed, met een leeg gebed, met een leeg hart, met bittere armoede. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ook al voelt u niets en hebt u niets en... Ongeacht wie u bent, kom aan zijn voeten terecht. En als vrucht, de Heere bewerkt wedergeboorte, komt geloof en bekering. Maar hier, we hebben eigenlijk nog niet eens echt over artikel 24 gesproken. Nee. Maar artikel 24, daar gaat het over de wedergeboorte als vrucht van het geloof. Dus wedergeboorte, daar vloeit geloof en bekering uit voort. En dan zegt de Nederlandse geloofsbeleiders, uit het geloof vloeit wedergeboorte voort. Ja, wat is dat dan? Kijk, dat is heel eenvoudig. En de meeste van u hebben dat ook al lang door. Dat de schrift spreekt over wedergeboorte in tweeërlei zin. We spreken over wedergeboorte in engere zin, dat leerde op de catechisatie hopelijk vroeger. Engere zin, kleine zin, en dat noemen wij eigenlijk de wedergeboorte. De instorting van Gods geest in het hart waaruit alles voortvloeit. Dat is de wedergeboorte in engere zin. Je hebt ook wedergeboorte in ruimere zin. En dan gaat het niet om de instorting van de Heilige Geest in het hart, maar dan gaat het om de openbaring van dat nieuwe leven in heiligmaking, dat de mens in zijn leven anders wordt. De vruchten van het geloof komen voort. Dat is de wedergeboorte in ruimere zin, dat is de heiligmaking. En daar gaat het om hier in artikel 24. Dan gaat die verloren zoon voor de rest van zijn leven zijn vader dienen. En gaat zijn vader liefhebben. Want zijn vader is goed. Hij heeft een hekel eraan om dingen te doen die zijn vader niet fijn vindt. Dat is de openbaring van het nieuwe leven. Dat is heiligmaking. De mens wordt vernieuwd. De Heere wil dat die mens vernieuwd wordt en in een nieuw leven gaat wandelen. Het is niet genoeg dat de Heer de zonde vergeeft. Die zonde blijft niet wie hij is. Hij gaat ook daadwerkelijk tegen de zonde strijden en andere dingen doen dan vroeger. Dat was ook het doel van het lijden van de Heer Jezus. In Titus 2, vers 14. Onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus het doel van het kruisdood van Christus is ons te verlossen van alle ongerechtigheid, van de schuld. Volk zou gereinigd worden. En dat volk wordt nou ijverig om de Heere te dienen. Mijn hart, o hemel majesteit, is nu tot uw dienst en lof bereid. En daarom is dat nieuwe leven dat de Heere schenkt, maakt de mens niet koud, verkouden staat daar in dit artikel, verkouden in een vroom en heilig leven. Verkouden, wat betekent dat? Dat leven met de Heer is niet koud en kil en uit angst dat je de Heere gaat dienen en dat je bang bent om verdoemd te worden en dat je daarom goede werken moet doen. Maar die goede werken komen voort uit liefde tot de Heere. God wordt niet gediend uit angst. Het dienen van een kind van God, van de Heere, is niet uit angst. Was het vroeger misschien wel. Maar als de Heilige Geest in je hart gaat werken, ga je zien dat je niet alleen de Heere niet wil dienen om maar geen straf te krijgen. Maar je wilt de Heere dienen omdat Hij zo goed is, omdat het zo'n liefdevolle God is, dan verandert heel de kijk op godsdienst en op de Bijbel, op de Heere verandert dan, omdat de liefde in je leven gaat branden. Dan gaan je ogen open voor het gruwelijke van de zonde. En dat de wil van God zo goed is, dat de Heere goed is. Uw leven was een leven met begeerten en zonden en u dronk uit de fontein van modderig water. Maar nu ziet, en was u bang dat u daarvoor gestraft wordt, maar nu ziet u de frisse waterstromen van Christus. Dan wordt het verlangen om met God te leven, om zo te mogen drinken dat levend water dat Hij geeft. En dan is al uw strijden en uw bidden en uw lezen en uw zoeken om Gods wil te doen, dat is allemaal een vrucht van de liefde tot God. Kijk, Biliam die heeft een keer gezegd dat hij de dood van de oprechte wel wilde sterven. En Achab uit angst voor straf ging vasten. Felix werd heel bang bij de gedachte van het toekomstig oordeel. Maar dit alles, dat is geen bewijs, dat is niet vrucht van wedergeboorte. Ze hadden God niet lief. Maar de Heere leert zijn volk God lief hebben. Daarom willen ze door de Heere geleerd worden. Leer mij, Heere. Neem mij bij de hand. Leg uw woorden op mijn lippen die ik spreken mag. En geef mij licht en zicht hoe ik moet handelen. Hoe ik me moet gedragen. Geef me fijngevoeligheid dat ik in de liefde mag wandelen. Dat ik goede werken mag doen. Niet omdat ik daarmee iets wil verdienen. Maar ik heb genoeg van dat oude leven in de zonde. Ik heb u lief gekregen omdat u zo goed bent. Wij zijn in God gehouden, de goede werken die wij doen. En niet Hij in ons. Wij zijn in God gehouden, staat hier in artikel 24. Dat betekent, we zijn bij God in de schuld voor onze goede werken. Dat betekent het, we zijn in God gehouden. We zijn alle goede werken, de verandering in het leven en uw andere houding die u hebt, dat is niet vrucht van uzelf, dat komt van God. Elk goed werk wat een kind van God doet, is bewerkt door Gods genade. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan kan een kind van God nog steeds in zonden vallen. Soms struikelt hij. En dan vraagt een kind van God zich af, waarom ben ik gestruikeld? Waarom liet God dat toe? Maar soms laat de Heer een kind van God voelen hoe verdorven zijn hart is. En het gevolg daarvan is dat hij zich meer gaat vernederen voor God. Met verdriet. Dat hij ook mild wordt voor een ander en niet gaat oordelen. En dat hij ook meer dieper gaat beleven de waarde van het offer van Christus. Dat de Heer Jezus Christus en zijn offer het enige fundament van mijn leven is. Zelfkennis en Godskennis en Christuskennis. En zo wordt de mens ook gemotiveerd om meer op het smalle pad te gaan wandelen. En al de goede werken en de vruchten die de Heer in het leven bewerkt, dat is geen enkele verdienste. Want dan zegt artikel 24 ook, laat ons dan letten op hetgeen geschreven staat, wanneer zij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten. We hebben maar gedaan hetgeen we schuldig waren te doen. Ook al zouden we alles volmaakt gedaan hebben wat God ons oplegt, God van ons vraagt, dan hebben we niets meer gedaan dan we hadden moesten doen. Maar wij doen niet alles wat God ons opdraagt. We kunnen niet één goed werk volkomen doen. Alles is met zonde bevlekt. Daarom verdienen onze goede werken ook niets. En intussen, zegt artikel 24, willen wij niet logenen dat God de goede werken beloont. God beloont die goede werken. Maar het is door zijn genade dat hij die goede werken kroont. Hun werken volgen met hen, staat in Openbaring, als ze dit leven verlaten. En God beloont die goede werken. Dat is uit genade. En dan zegt de Heer Jezus tot hen, gij hebt wel gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Dat is ook genade. Dan zullen Gods kinderen moeten zeggen, nee, ik heb niets gedaan, u hebt alles gedaan. Gij hebt alles wel gemaakt. Zoals die jongen met zijn vader, ik heb het geloof ik wel eens eerder verteld, die een veld gaan ploegen, achter een ploegschaar aan, en de jongen, dus de boer zegt tegen zijn zoontje, pak even de ploegschaar. Ga jij nou deze voorploegen? En dan doet het jongetje dat. En de vader legt zijn hand op de hand van het jongetje. En zo ploegt hij, echt hij. En dan komt er een voor. En dan zijn ze aan het einde van het veld en dan kijken ze achterom. En dan zien ze een rechte spoor. En dan ziet het jongetje op naar zijn vader met een glimlach op zijn gezicht. En zijn vader zegt tegen hem, wel gedaan, jongen. Kijk, zo is nou tussen de Heere en zijn volk. Het is allemaal genade. Allemaal zijn werk. En de Heere weet wat zijn volk doormaken. Ook de zelfverloochening, ook het lijden om zijn naams wil. Ook alle inspanning, al het werk, al het wat u zich ontzegt voor de koninkrijk Gods. En alle ijver in zijn dienst en wat er ook zijn zal. Hij weet het allemaal. En hij zal het belonen. Maar toch gronden we gelukkig onze zaligheid niet op de goede werken. Want wij kunnen, zegt artikel 24, geen werk doen of het is besmet door ons vlees en strafwaardig. En ook al zouden we één verkeerde gedachte hebben, dan is het alles alweer verknoeid. En als we op de goede werken zou berusten de zaligheid, dan zouden we steeds heen en weer geslingerd worden, in twijfel staan, zonder enige zekerheid. Onze arme geweten zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. En wanneer u aangevochten wordt dat uw geloof zo zwak is, en dat uw vertrouwen bestreden wordt, en dat u uzelf moet aanklagen dat u nog zo vleeselijk bent, toch mag u zien en steunen op uw zaligmaker. Want de vastheid en de zekerheid ligt niet in u, niet in uw werken, maar in hem. En ga dan maar steeds maar vragen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. We zingen gemeente Psalm 73, vers 13. Laten wij bidden en danken. Heere, dank u voor dit kostbaar evangelie. Dank u, Heere, dat u zo dicht tot ons komt, in al onze individuele omstandigheden. O, leer ons op u te zien. Leer ons om het leven buiten onszelf in u te zoeken. Wil, Heere, dat dorsten en hongeren naar de gerechtigheid, naar u, in ons leven te kennen. Wil, Heer, ons aan uw genade troon verbinden. Wil dat wonder van de wedergeboorte bewerken. En als vrucht daarvan dat de bekering en geloof komt. En dat er een nieuw levenswandel zal zijn, waar artikel 24 over spreekt. Heere God, wij bidden u. Wilt u krachtig werkzaam zijn in onze gemeente, tot eer en lof van uw majesteit. Gedenk ons ook deze week, wanneer er sommigen rondom een open graf moeten staan. Of wanneer er een zware behandeling ondergaan moet worden. Of wanneer er uitslagen komen. of wanneer we met vrees de dag van morgen of deze week ingaan. In al onze omstandigheden, Heere, wil voor ons zijn een toevlucht. Gedenken ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 3, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.